Ik hoop dat iedereen even de tijd heeft gehad om wat te drinken, even korte pauze, even rust, het gedicht even in laten werken van het authentiek gezag. En gaan we nu naar het gedeelte om te kijken, Marieke, met de vragen die we hebben gekregen, die dan weer wat meer reikwijd krijgen richting onze maatschappij en richting het beroepsveld. Misschien even vooraf, want er kwam al een vraag binnen, Marieke, of het boek ook al verkrijgbaar is in andere talen. Je gaf al aan dat het een keer in het Engels is vertaald. Ik weet, vanuit het bestuur hebben we natuurlijk op het verlanglijstje staan om de dialoog uiteindelijk ook in de Engelse versie te publiceren. Maar is er al een mogelijkheid om een Engelstalige versie te hebben ergens, Marieke?
Ik durf het niet te zeggen. In de tijd heb ik dit boek samen met Goos Geurse samengesteld. Hij is de samensteller die mijn werk op dialoog bestudeerd heeft. Ik durf het niet te zeggen of in ons archief de Engelse vertaling zit. Dan zouden we echt bij de archiefhoudster het moeten bevragen.
Dat wordt huiswerk. Dat betekent dat we dat meenemen in de mail dat iedereen weer krijgt. Dat we de informatie daarin kunnen vermelden. Dan is die vraag al in ieder geval even op eerder. Dat klinkt misschien raar, maar dat ben ik zelf. Ook al zit ik in het bestuur. Dan, ja, het is natuurlijk heel mooi om dat ook in het Engelstalige te hebben. Dus vandaar dat het toch wel een breder interesse heeft. De eerste vraag, Marieke. Ik ben een voorstander van dialoog, maar ik merk dat mijn omgeving er minder open voor staat. Veel gevoelige onderwerpen worden liever onder de tafel geschoven, doodgezwegen, dan dat er open wordt gecommuniceerd. Heb je tips hoe hiermee overweg te gaan?
Mijn beste tip is om zelf het voorbeeld daarin te zijn en het voor te stellen. Ik kan me herinneren, ik ben er laatst zelf aan herinnerd in een familieomstandigheid, dat ik 10 jaar geleden de dialoog voorgesteld had in een grote familiebijeenkomst. Nou, daar was iedereen zeer onwennig en giechelig over. En nou, ze hebben een beetje hun best toen gedaan. Maar in die setting heeft er wel 8 of 9 jaar tussen gezeten voordat er weer zo'n setting kwam. En tot mijn grote verbazing, degene die het nu georganiseerd had, die herinnerde zich dat ik toen de dialoog geïntroduceerd had en dat er beurtelings gedeeld zou worden en echt geluisterd. En nu werd het door hen opgezet. Dus heel mooi om het mee te maken, maar het is dus soms ook het voorbeeld geven. Maar ook zeggen, ik ben echt geïnteresseerd, ik wil echt luisteren. En dat je ook het voorbeeld geeft dat als je luistert, dat je laat zien dat je het in laat dalen. Maar ook vraagt aan iemand die maar door wil denderen in praten, van vind je het goed om het geforceerd te vertellen? Want ik kan niet in één keer heel veel innemen. Ik wil het echt bevoelen. Dus deel rustig. Ik loop niet weg. Maar deel gefaseerd. Zodat ik het ook eigen kan maken wat er in je omgaat. Maar ook tussendoor kan delen wellicht wat het met mij doet. Dus hoewel het niet makkelijk is om in een omgeving die daar niets mee heeft het te introduceren. Het laat echt wel zijn sporen achter.
Dus
Wat
het
je
heeft ook
vaak ook ziet, is als ouders dat doen met hun kinderen, dat dat ook zoveel effect heeft op vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen. Er blijft altijd een verlangen naar dat je beluisterd wordt. En dat je mag zeggen wat er in jou omgaat, in plaats van hoe de ander wenst dat jij je ervaringswereld zal hebben.
Ja,
Zet
dat je
echt mijn
woord niet
bril
wordt
af.
afgepakt, maar dat je inderdaad gewoon mag delen wat je hebt te delen en dat ze naar je luisteren met volledige aandacht. Ja. En dat geldt dus inderdaad vanaf, hè, want er is geen leeftijd aan verbonden in die zin. Nee. Dus die
Nee,
vraag
het is
is
juist
eigenlijk
ook heel ontroerend om kinderen uit te nodigen.
ja. Ja, ik weet dat bij mij in huis komen ze vaak met de talking stick, de dialoogstok van pap, misschien moeten we weer eens een rondje doen.
Nou ja, te gek
Dat
toch?
is mooi, hè? Ja.
Wij weten het van meer mensen die de dialoog gevolgd hebben, dat ze het gewoon echt met hun kinderen doen. En dat is zo'n prachtige start voor kinderen. En zeker als ze dan adolescent zijn en dadelijk volwassenen.
Ja.
Dan hebben ze zo'n voorsprong op anderen. Ja.
Ja, dat zijn mooie spiegels, hè?
Ja.
Ja. Ik ben eigenlijk ook even benieuwd naar Elle of Elle nog meer vragen binnen heeft gekregen van de deelnemers. Elle?
Ja, Mark, ik heb nog wat vragen binnengekregen. Een hele mooie vraag. Hoe maak ik de stap om moedig te zijn en echt vanuit het hart te spreken en natuurlijk gedrag te vertonen? Het is een groot verlangen van me. Het valt me nu soms af en toe toe.
Ik zou zeggen, blijf vertrouwen in jezelf hebben dat als je echt die intentie hebt, dat er een omslag in jezelf plaats gaat vinden die dat mogelijk maakt. Dus als je denkt, kan ik het wel, dan leg je er zoveel aarzeling voor. Terwijl ik zeg dan eigenlijk, als je op de drempel gaat staan, dan moet je ook over de drempel heen gaan stappen. En de oefening gaat misschien met vallen en opstaan, so what? Je probeert het naar best te kunnen. En zeker met het boek Dialoog de Wezenlijke Weg staan zoveel voorbeelden in waar je aan jezelf aan kan scholen. Dat geeft alleen al heel veel ondersteuning. Dus als je geoefend hebt en je komt thuis en je pakt een paraaf uit het boek en je houdt het langs van hey, dit heb ik vandaag geoefend, staan er nog zaken bij die ik weer meer kan verfijnen, dan heb je die ondersteuning. Dus ik zou zeggen, je bent niet alleen, er is meer inzicht daarover. En er zijn wellicht ook mensen die je er verder bij willen ondersteunen, maar het is zo de moeite waard, want het verbetert al je relaties. Dus jij hebt een behoefte om dieper te delen en ga er gewoon van uit dat anderen dolblij zijn als ze echt beluisterd worden, in plaats van tussen neus en lippen door dat je even iets hoort en denkt te herinneren, maar het is niet echt wat de ander beleefd heeft. Dus het is genade voor jezelf om het te doen, maar het is ook genade voor de ander dat je aanwezig bent als luisteraar. Dus gewoon doen, over de drempel heen stappen.
Nou, dat is wel de uitnodiging, hè?
Dat is de
Er kan
uitnodiging.
helemaal niks misgaan. Gewoon doen.
Nee, pak jezelf bij de hand
Ja.
en weet dat de kosmos je steunt. Want er is zo'n behoefte aan dialoog, dat als je dat veld kan verrijken met jouw bijdrage, waarom zou je het dan laten? Ja.
Want je had het al over de wereld die roept om dialoog. En er zijn wel drie, vier vragen, Marieke, die we samen hebben gebundeld. En
Ja.
ik heb er net ook nog eentje gekregen van een dierbaar iemand. En die ook aangeeft, joh, de dialoog, hoe start je die daar waar strijd over heerst? Dus mensen maken zich zorgen over de wereldproblematiek en de politiek. En met name over hoe gebrekkig de communicatie verloopt.
Ja.
Moeten we ons dan zorgen maken? Kunnen we hier iets in betekenen? Of is het meer lijdzaam afwachten? En kunnen bijvoorbeeld vredestichters op individueel, buurt, wereldniveau baat hebben bij de dialoog?
Ja,
Ja.
het is een heel groot thema. Je ziet al in die tijd dat ik dit boek maakte, dat ik ook heel veel aandacht besteed heb aan traumaverwerking wereldwijd. Dat is een apart hoofdstukje binnen dit boek. Omdat ik geloof er heilig in dat als we niet luisteren naar wat mensen meemaken en niet aanwezig zijn, maar wereldwijd mensen getraumatiseerd worden en er te weinig traumabegeleiding is, maar wel een vorm van ontwikkelingshulp of eerste hulp, maar niet de luistervaardigheid aan de dag gelegd wordt, dat dan trauma's veel dieper inetsen dan dat mensen opgevangen worden in een warm bad van belangstelling hoe het echt met ze is. En je kan het op hele kleine schaal, mensen maken gewoon ook in Nederland van alles mee. Wanneer mensen hun gevoelswereld naar binnen sluizen en vastzetten en niet meer door kunnen stromen, dan krijg je een heel benard binnenleven, een haast een geheim leven in jezelf, waar de ander geen weet van heeft. Het is zo'n genade als je, als iemand aanwezig is die luistervaardig is. Dat je mag delen wat er in die verstrakking in jezelf plaatsgevonden heeft, omdat je te alleen was bijvoorbeeld om het verdriet te dragen. Of je hebt iets ernstigs meegemaakt, maar niemand is daar bekend mee. En wat het je doet, dat je dat eigenlijk alsmaar voor jezelf moet houden. Wellicht ook omdat anderen je dat ooit verzocht hebben. Dus dialoog, en zeker in de politiek op wereldniveau helemaal, is buitengewoon belangrijk. Want heel veel strijd, wat nu geleverd wordt met wapens, had via dialoog een heel andere vorm kunnen krijgen. Want wie zich niet gezien weet, gaat in de hoogmoed en in de macht. En wie te veel ego maar kan opblijven luisteren en zichzelf daarin van alles wijs maakt, dat hij geoorloofd is om daarin ook strijd te leveren en aanvallen uit te oefenen, die creëert alleen maar meer verdediging. Verdediging en strijd zijn aan elkaar verbonden en het wordt nooit doorbroken zolang er gestreden blijft of verdedigd blijft te worden. Dus die neutraliteit is zo belangrijk en facilitators die dat kunnen begeleiden. Ik bedoel, ik schaam me voor de huidige politiek in Nederland en met mij vele Nederlanders. Want er wordt niet meer geluisterd, maar er wordt wel, nou ja, ik hoef het jullie niet te vertellen. We zien dat het geen zuiver debat is en dat mensen die het schoon willen doen, die worden als het ware te makkelijk aan de kant gezet. Dus ja.
Wat kun je doen?
Wat kan je doen? Dat is dus de concrete vraag. Ik ga me daarop afstemmen. Ja. Het doen zit er ook in. De rug afkeren van hen die werkelijk niet willen luisteren. Dat klinkt heel gek, maar wanneer je iemand ontmoedigt die heel veel ego heeft, omdat je daar niet naar blijft luisteren, die vindt andere wegen om gehoord te worden. En het belangrijke daarvan is dat diegene horizontaler aan moet schuiven, wil hij weer meedoen. En het klinkt hard, maar bijvoorbeeld ook met kamerdebatten, als er niet schone taal gebezigd wordt en kamerleden die dat zuiver aanvoelen allen de ruimte zouden verlaten, dan krijg je een spiegeling zonder weerga, omdat het debat wordt stilgelegd. Want men dient te leren luisteren naar wat er wezenlijk omgaat voorbij de strijd en de opgelegde verdediging die daar weer uit voortkomt. Iemand die strijd voert, vindt nooit zijn gelijk. Want gelijk ligt niet in de overmacht, maar in de gezamenlijkheid. Dus de kunst is om steeds weer je hart te tonen en te zeggen, ook naar degene die in macht functioneren, ik wil je wel beluisteren, maar niet op deze manier. Ik wil luisteren wat er onder de onmacht zit bij jou, waardoor je zoveel macht nodig hebt. Dat is een hele andere vorm van spreken. Als je afstemt op trauma's bij iemand, waardoor die zich vervolgens groter gaat maken om niet meer verwond te worden, dan kan je wel steeds je pijn doen aan die machtsstructuur, maar je dient te helpen die ander ook zijn verwonding te laten ontbloten, waardoor je bij iemand kan zijn, troostrijk, waardoor er minder machtsstructuur nodig is. Wat mensen vaak vergeten, is dat ze veel meer in huis hebben om strijd te doorbreken dan dat ze denken. Want met name is mijn ervaring, de keren dat ik ermee te maken heb gehad, is dat als de ander werkelijk ziet hoeveel pijn je hebt aan die vorm van strijd die gevoerd wordt, dat de ander sprakeloos wordt en stilvalt, want die kan de confrontatie niet aan met wat hij aanricht. Maar als je alleen maar in de flinkigheid weer in de weerwoord zit, of in de verdediging, dan krijgt de ander niet de spiegeling die hij verdient door wat hij veroorzaakt. Dus de kunst is, en dat is ook een kunst van dialoog, dat je je ook naakt symbolisch durft te tonen in wat het je doet. In plaats van dat met opsmuk bedekt of met mooie woorden gaat verfraaien in iets wat het niet is. De spiegeling is, nou, ik weet ook vanuit mijn begeleiding, ze hebben vaak gezegd, als iemand een kind doodt, hè, in de strijd, en die heeft de ogen van het kind gezien, dan kan hij dat nooit meer vergeten. Dus waar je de onschuld ziet bij ook een volwassene als die de onschuld naar voren brengt in zichzelf, maar zeker bij kinderen, dan weet je dat je onoorbaar gehandeld hebt. En dat brengt de kentering op gang. Dus veel mensen voelen zich slachtoffer van onzorgvuldigheden en kunnen door de teleurstellingen die ze daarmee opgelopen hebben, of de pijnen en verdrietigheden, zich niet meer goed horizontaal bewegen naar mensen toe. Maar als ze de kracht vinden om dat werkelijk te doen en ook in hun hart betrokken te zijn bij het proces wat een kering behoeft in die ander, dan vinden er wondertjes plaats, is mijn ervaring. En dialoog helpt daarin. Omdat wanneer mensen zich niet verschuilen en delen wat er echt in hen gaande is, ze ook meegetrokken worden eigenlijk in het helingsproces, wat uiteindelijk de bedoeling is van de dialoog. Dus de dialoog werkt toe naar heling, maar het werkt ook toe naar cohesie en naar de beste besluitvormingen voor wat op dat moment mogelijk is. En ook om niet weten te accepteren en je niet een grotere broek symbolisch aan te trekken dan wat een situatie op dat moment verdient. Ja. Dus dat is wat je kan doen. En het helpt altijd om mensen aan te kijken. Niet om ze met priemende ogen te doorboren, integendeel, maar om ze liefdevol met je ogen aan te kijken, waardoor ze ook beseffen dat er een veilige haven is waar ze op dat moment zijn. Ja.
Mooie tips om te doen. Ja.
Ja.
Ik kijk weer even naar Ellen.
Ja. Ja, er is een mooie vraag binnengekomen van iemand die werkzaam is in het vluchtelingenwerk.
Ja.
Binnen het vluchtelingenwerk. En zij schrijft hoe dialoog te voeren met onze nieuwkomers, die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen en niet altijd de Engelse taal spreken. Hoe kunnen we met hen ook de dialoog gaande houden? Heb je suggesties?
Ja, de meeste mensen zijn tekenvaardig, ik zou zeggen op kinderschoolniveau. Laat vluchtelingen in dialoog tekenen hun ervaringswereld en hun belevingswereld, zodat je weet wat er in hen omgaat. En waar de taal nodig is, kijk of er vertalers zijn in hun directe omgeving, of andersoortig die van buitenaf kunnen komen om een vertaalslag aan te brengen die echt noodzakelijk is op onderwerpen die ertoe dienen. Maar belangwekkend is om via tekeningen te communiceren als de taal ontbreekt, maar ook via expressie. Dat kan je mensen ook uitleggen, dat je expressie mag geven aan je gevoelens. En dat je handen uitbeeldend kunnen zijn, wat de taal niet vermag te zeggen. Want taal is maar een onderdeel van je spraakvaardigheid, noem ik het maar. Je uitdrukkingsvaardigheid.
Ik maak ook vaak gebruik van foto's, zeg maar, in het midden, zodat je afbeeldingen kunt kiezen om je gevoel uit te drukken.
Dat is een hele mooie toevoeging. En ik kan me voorstellen als daar veel materiaal van aanwezig is in een vluchtelingencentrum, dat je ook met mensen die goede tekenaars zijn, de beeldinformatie nog steeds ruimer op kan zetten. Waar je wel voor op moet letten, is dat mensen hebben de neiging om te kopiëren in het aangeven van hoe erg wel iets is geweest. En als ze zich niet gehoord voelen, hebben ze de neiging de overtreffende trap van wat ze meegemaakt hebben uit te kiezen. Dus mijn voorkeur zou zijn zelf tekenen. Ja, want dan heb je een pure vorm die zichtbaar wordt. En of het poppetje alleen maar takjes heeft als benen en armen, maakt niet uit. Het kan heel basale tekeningen zijn. Maar ook de kleuren zijn bepalend. Laat mensen kleuren kiezen voor hun gevoel. Omdat we drukken ons uit via kleur. Ik bedoel, als je zo'n periode lang als ik zo helderziend bent geweest, zie je dat iedere gevoelsuitdrukking in kleur gemanifesteerd wordt in je auraveld. En dat ook in groepen kleuren gemanifesteerd worden in dialoog en in samenzijn van het gemeenschappelijke. Dus mensen hebben vaak een intuïtief vermogen ook om kleur te gebruiken als vertaling van wat er in hen speelt. Dan nog voor de kinderen die ook veel meegemaakt hebben en ook triestigheden in zich meedragen voordat ze hier in dit land komen. Zij houden van rollenspelen spelen. En het is belangrijk dat ze hun eigen vrije fantasie daarin uit kunnen oefenen. En wanneer het alleen in hun eigen taal kan, dan is dat heel begrijpelijk. Maar dan is het mooi als ouders of mensen die die taal beheersen ook een vertaling doen naar de Nederlanders die aanwezig zijn om uit te leggen wat het kind in het rollenspel manifesteert, zodat degene die daar deskundigheid op heeft ook soms suggesties kan geven ter noodleniging van wat in kinderen omgaat. Ik bedoel, ik heb met Marleen Oosterhoff ongelooflijk veel gewerkt op traumata bij kinderen, ook in derde wereldlanden. En dan zie je bijvoorbeeld dat er uitbeeldingen zijn van kinderen. Waar bijvoorbeeld kinderen die niet in een bed willen slapen, omdat ze gewoon zijn alleen maar op de grond te liggen. Maar zo kan je ook trauma's met bedelen, andere zaken die kinderen meegemaakt hebben, te zien krijgen in hun rollenspelen die ze zelf uitoefenen. Maar je moet een goede kijker zijn en een goede beluisteraar van de ouders zijn en ook durven door te vragen zodat je de geschiedenis van het kind boven water haalt. Ja, dus realiseer je, uitdrukkingsvaardigheid is veel ruimer dan taal. En als jij over wil komen bij die ander, nou, je merkt het ook al bijvoorbeeld bij, dat is iets heel anders, bij dieren die geen taal bezigen, of baby's die nog niet een taal uitdrukken, of bij mensen die dementeren en minder taalvaardig zijn soms, dat jouw gevoel spreekt zonder taal. En daar wordt op gereageerd. Nou, heb daar vertrouwen in. Ja.
Ja, mooi, dank Marieke. Ja. We zijn door de vragen heen. Het is nu 9:10. We hebben nog heel even, Marieke. En we hebben natuurlijk het mooie boek en heel veel mensen willen het nog aanschaffen waarschijnlijk en gaan lezen. We hebben al de zoveelste druk. Zou je nog iets mee kunnen geven aan de deelnemers? Nog een extra toegift, misschien even afstemmen. Of er nog iets overkoepelends meegegeven kan worden waar ze weer verder mee aan de slag kunnen.
Ja, zal ik zeker doen. Nog even terug naar het boek. Het boek geeft vorm aan universele dialoog en is in die zin ook tijdloos. Wat daarin staat is niet tijdgebonden. Er is veel meer nog vrijgegeven als wat in dit boek staat. Het zou mooi zijn als er met de tijd een verruimd boek nog uitgegeven kan worden. Dus je weet maar nooit, hè? Ik ben in ieder geval Goos Geurs heel erg dankbaar dat hij dit boek mee gecreëerd heeft. En ik zal me nu afstemmen op nog een toevoeging die niet eerder gemaakt is. Ja? Op dit moment speelt het thema gelijke kansen. Maar ook hoe gelijke kansen in de onbedeeldheid van mensen geen kans krijgt. De teleurstellingen zijn alom op te rapen. En het geeft veel discrepantie in uitwisseling tussen mensen van een zogenaamd niet gelijk niveau. Dat maakt dat als liefdevolheid gemist wordt naar mensen die in een andere symbolische, noem ik het maar even, gelaagdheid in de samenleving leven, je de discrepantie vergroot. Wezenlijke belangstelling geef je vorm via de dialoog. Je nodigt de ander uit tot spreken. En je deelt op een natuurlijke wijze iets van jou. Niet met de intentie om de ander te overstemmen of een beter weten gedrag tentoon te spreiden, maar dat de liefdevolle aandacht herstellend is wat zij beleven als niveauverschil. Het kan ook zo naar jou toe gelden. Stel dat je iemand ontmoet die hooggeleerd is, buitengewoon bekend is en een uitstraling heeft waar jij bijzonder jezelf klein in ervaart. Ook dan is het aan jou om de ander uit te nodigen in horizontaliteit met jou overweg te gaan en jezelf niet te laten bezoedelen door miskenning. En de wijze waarop je aan iemand vraagt hoe het echt met iemand gaat, dan vraag je naar wat er in iemands hart omgaat, waar de ander mee uitstaat. En dat heeft niets met hooggeleerdheid uit te staan of met aanzien in de maatschappij. Dus de dialoog zit ook in deze gewone zaken van hoe je je deelachtig opstelt met een ander. En daar zal ik het voor dit moment bij laten, want dat vraagt al een hele oefening voor veel mensen. Omdat de doorsnee mens heeft geleerd overkritisch te kijken, meer wetend te zijn, gezaghebbendheid uit te oefenen en zelfverlies te weinig te bekennen, omdat je je wel hoog houdt, zodat anderen niet zien als jij ook teleurgesteld bent. Of in je alledaagse versie waar je toch echt niet zo glorieus overkomt. Dus, lieve mensen, houd niets op. Wees jezelf. Bemoedig anderen en bemoedig vooral jezelf. En weet dat je als je dat al doet, je toch een vredebrenger bent naar de wereld in algemene zin, omdat dit soort energie wordt gemist. En is brood nodig. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En Mark en Ellen, ontzettend bedankt voor dit mogelijk gemaakt te hebben. En natuurlijk ook de mensen van de Vrije Mare, waardoor we dit weer met z'n allen hebben kunnen doen. Dank jullie wel.
En jij ook bedankt, Marieke, voor om ons mee te nemen in het mooie boek, De Gedachtegang, De Dialoog. En alle tips en ja, met alle rijkdom die we nu hebben om het kaarsje te zijn voor onze eigen omgeving vanaf nu. En de dialoog te gaan beoefenen en gewoon doen. En waarbij je dus niks fout kan doen. En ik
Nee.
hoop iedereen nog een keer terug te kunnen zien. Dus en meld je aan voor de nieuwsbrief. Kijk op de website van de Vrije Maren. Misschien wil je het boek bestellen. Heb je zin om een keer een dialoog te ervaren? Laat het ons weten via dialoog@devrijemaren.nl. En dan gaan we kijken wat we daaromheen zouden kunnen organiseren. Dus nogmaals dank en een hele fijne avond nog. En hopelijk tot ziens.
Ja. Voor jullie nog een hele goede maand gewenst.
Dank jullie wel allemaal.